Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts je elke 2 weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst 1 week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En 1 week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteerde op 1 maart het rapport over de beveiliging van advocaat Dirk Wiersum, Peter R. de Vries en Redouan, de broer van kroongetuige Nebel B. De conclusie: de overheid is ernstig tekortgeschoten bij de beveiliging. We gaan het hebben over hoe nu verder met de kroongetuigenregelingen. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hier naast me zitten, zoals jullie gewend zijn, Wouter Laumans en Paul Vugts. Welkom heren.
Hoi.
We moeten eigenlijk gelijk even met de billen bloot hier, want we hebben dus vorige week voor het weekend eigenlijk een podcast opgenomen over dit onderwerp. En toen gebeurde er iets, Wouter. Wat gebeurde er?
Nou ja, kijk, we hebben daar onze visie gegeven op het rapport. En ook eigenlijk over hoe de ambtelijke top daarmee mee omging.
Ja.
En we hadden hem nog niet of opgenomen of Gerrit van den Burg, die bood zijn verontschuldigingen aan voor het woord dat hij voor hetgeen het, hij had gezegd, namelijk was dat hij stoïcijns zou doorgaan.
Ja, we moeten even terug naar wie is Gerrit van den Burg?
Dat is de baas der bazen van het Openbaar Ministerie in Nederland.
Ja, want jullie waren eigenlijk vrij fel op zijn reactie, hè? Die hij op tv had gegeven bij Nieuwsuur. En 1 week later was zijn reactie toch wat anders.
Nou ja, eigenlijk 1 uur later. Dus we waren behoorlijk van leer getrokken. En dat was eigenlijk toen hij al een soort mea culpa had aangeboden. Dan wordt zo'n podcast wordt een beetje dat je denkt, ja, als we dit dan nog de ether in slingeren, dan wordt het een beetje gek. Want inmiddels is de beste man die heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Dan voelt het een beetje als natrappen.
Misschien moeten we ook even terug naar het moment. Want het was de dag van de presentatie van het rapport. En het rapport is van kaft tot kaft staat er eigenlijk over alles wat mis is gegaan. Hoe informatie is blijven hangen in bureaucratie. Hoe verschillende poten, silo's binnen het Openbaar Ministerie niet informatie hebben uitgewisseld die heel belangrijk was geweest wel uit te wisselen. Mm-hmm. En vooral ook dat heel veel waarschuwingen over, bijvoorbeeld vanuit de kroongetuigen zelf en vanuit diens familieleden, dat vanuit de organisatie van Ridouan Taghi enorme gevaren zouden ontstaan zodra bekend werd dat de kroongetuigen kroongetuigen was en als er nog geen beveiliging waren. Heel veel waarschuwingen dat er grote ongelukken konden gebeuren zijn min of meer in de wind geslagen. Toen al, voorafgaand aan de moord op broer Ridouan van de kroongetuigen. En later is er ook weer van alles misgegaan in de aanloop naar de moord op Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuigen. En Peter R. de Vries, de vertrouwensman van de kroongetuigen. Gerrit van den Burg zit dan op de avond van de presentatie van het rapport bij Nieuwsuur op onze nationale televisie. En zegt opnieuw dat het eigenlijk onvoorstelbaar was wat er gebeurd is met die moorden. Terwijl in dat rapport van kaft tot kaft beschreven wordt hoe voorstelbaar het in elk geval volgens de kroongetuigen en zijn familie het was. Dat kun je dan gewoon niet zeggen, vinden we. En Wouter en ik hadden ons allebei ernstig gestoord aan de toon en de toondoofheid misschien wel van de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. En overigens ook uit het uitblijven van nog een uitvoerige reactie vanuit minister Dila Yezagus van Justitie en Veiligheid. Nou goed, eigenlijk hebben we in die podcast toen, wat is het dan, 1.5 uur, 3 kwartier... zitten tieren over.
Wel beschaafd zitten tieren. Ja, we trokken wel van leer.
Zoals u van ons gewend bent, heel beschaafd, maar wel heel duidelijk. Maar ja, voor we hem online gingen zetten, bood dus Gerrit van den Burg zijn excuses aan. Juist voor het woordgebruik dat verkeerd was gevallen bij nogal wat nabestaanden. Mm-hmm. En het gegeven dat hij toch voor de buitenwereld iets te lichtvaardig leek te zijn gestapt over de consequenties die het rapport zou moeten hebben. Je kon uit zijn interview de vrees opmaken, Wouter noemde het woord stoïcijns al, dat ze helemaal niets hadden geleerd van het rapport. Nou, dat briefje uiteindelijk, zet hij dat recht. En inmiddels zijn er ook allerlei stappen gezet. En die zijn ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld de familie van de kroongetuigen, een familielid namens de familie van de kroongetuigen, had een brief op poten gestuurd, een noodkreet aan de hoofdofficier van justitie van Midden-Nederland, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de familieleden en andere naasten van de kroongetuigen, waar al die fouten zijn gemaakt. En hij eiste min of meer terugtreding van die hoofdofficier van justitie, omdat de verhoudingen zodanig verstoord zijn ook, dat familielid zei, ja, we zullen nooit veilig zijn, we voelen ons niet veilig naar alles wat er gebeurd is, we kunnen ons niet veilig voelen, we zijn het niet, we vrezen een vierde slachtoffer. Nou, het duurde iets langer dan diegene had gehoopt. Dat was een soort ultimatum in die noodkreetbrief gesteld. Maar op vrijdag, aan het eind van de afgelopen vrijdag, heeft de hoofdofficier van Justitie van Midden-Nederland aangekondigd zich te zullen terugtrekken van dit dossier. Hij blijft wel hoofdofficier, maar de taken die met de beveiliging te maken hebben, over te zullen dragen aan anderen.
Ja, en dat is dan vooral zodat de mensen die al met hem te maken hadden weer vertrouwen krijgen in die afdeling.
Ja, het kon ook eigenlijk niet natuurlijk. Hè. Er is die onderzoekscommissie is aan de slag gegaan. Die hebben allemaal mensen gesproken. En die mensen hebben eigenlijk hun onvrede over deze hoofdofficier van Justitie van Midden-Nederland hebben die uitgesproken. Vervolgens komt dat rapport uit. Mm-hmm. En is eigenlijk de boodschap van het Openbaar Ministerie, nou, nabestaanden en mensen die beveiligd moeten worden, we gaan gewoon verder en jullie gaan weer aan tafel met degene waar jullie eigenlijk hartstikke veel kritiek op hebben gehad. Het is wel veelzeggend dat dit gebeurt nadat er allemaal kritiek komt, nadat er allemaal ophef komt en dat er dus niet binnen het Openbaar Ministerie geredeneerd is van, ja jongens, dit wordt eigenlijk wel een hele rare situatie. Als dat rapport uitkomt, moeten we misschien, moeten we niet eerst een week gaan wachten? Nee, moeten we misschien gewoon gelijk schakelen en zeggen van, joh, dit is natuurlijk nu een hele onwerkbare situatie. Daar gaan we wat mee doen. Dat hadden ze natuurlijk ook op de dag dat het rapport uitkwam al kunnen doen. Of misschien, daarvoor, want er lag al 2,5 maand een conceptrapport. Dus je had al kunnen zeggen van, joh, we hebben dit al eens gelezen en dan dit is allemaal niet best. Maar laten we dan nu al gaan zoeken naar een nieuwe vorm. Maar nu is het toch eigenlijk weer zo dat die nabestaanden van die van de broer van de kroongetuigen en de familie van de kroongetuigen dus enorm aan de bel moet trekken, enorm amok moet trappen eigenlijk voordat er iets gebeurt. En ik vind dat wel weer veelzeggend. Jij niet, Paul?
Dat vind ik zeker. En ik vind ook, het is overigens niet alleen de familie van de kroongetuigen die zich roert, maar ook bijvoorbeeld de nabestaanden van Peter R. de Vries voelden zich ook nog steeds niet gehoord, voelde nog steeds geen empathie vanuit het systeem.
Maar ligt het dan alleen aan de reactie van het OM? Of zijn er dan meer afdelingen of organisaties die iets anders
hadden moeten zeggen? Je zou ook bijvoorbeeld naar de minister kunnen kijken.
Ja.
Ik had in de podcast die we dus niet hebben uitgezonden, dus doen we het toch een beetje nu over, mijn verbazing uitgesproken over lang in zware beveiliging geleefd. En toen was er één persoon in Politiek Den Haag die echt meeleefde. Het Kamerlid toen, Dilla Jezerkus, inmiddels minister van Justitie en Veiligheid.
Ja.
Ik voelde vanuit haar betrokkenheid, empathie en een poging om, als ik wat kan doen, laat het me weten en een serieus meeleven en daar consequenties aan proberen te verbinden. Nu is dit rapport uit wat een en al foutenfestival beschrijft. Weliswaar niet onder haar bewind. Zij was toen nog geen minister. Maar zij is inmiddels ministerieel verantwoordelijk voor het instituut. En dan, er kwamen uit haar. En je moet erbij bedenken, zij zit altijd als een bok op de havenkist op Twitter en harde straffen. En zoals Wout wel eens eerder heeft gezegd, als er maar een blok cocaïne wordt aangetroffen ergens, dan hangt ze in de Twitter. Is op Twitter heel actief. En nu hoorden we niks van haar.
Ja, ze heeft alleen een soort officiële reactie gegeven van, ik kom er over 8 weken op terug.
Ja, en toen was het vragenuurtje in Den Haag. En toen is ze door Kamerleden bevraagd. En daar heeft ze wel iets gezegd. Namelijk dat ze vond dat Gerrit van den Burg niet zo handig zijn woorden had gekozen. Mm-hmm. Maar veel verder kwam het niet. Inmiddels.
En dat hij niet op hoefde te stappen, toch?
Dat hij niet op hoefde te stappen en dat zij ook niet zou opstappen. Overigens heeft niemand gevraagd of verwacht dat zij zou opstappen. Mm-hmm. Wouter en ik hadden toch wel gedacht dat er iets meer blijken van empathie ook vanuit haar hoek zouden komen. Daar moet ik bij zeggen. Inmiddels hebben we daar allerlei contacten over gehad, her en der. Van hoe kan dit nou? En blijkt toch wel dat in de instituties een hele andere werkelijkheid bestaat. Namelijk, men vindt bijvoorbeeld in en om het ministerie van Justitie en Veiligheid, vindt men zelfs dat Dilan Jessicus al te ver is gegaan door te zeggen wat ze in de Kamer heeft gezegd en ook tegen collega's journalisten. In plaats van dat daar de notie is van, hé, waar blijft de minister? Het gevoel dat wij hadden. Mm-hmm. Nou, inmiddels zijn ook daar bewegingen. En wordt er in elk geval meer gedaan, voor zover wij kunnen overzien, aan blijken van empathie jegens nabestaanden. Dat is één. Het serieus willen nemen van kritiek. Dat is twee. En vervolgens, ik heb uitgebreid gesproken met allerlei mensen in instituties, ook vandaag nog. Uitgebreid wordt er echt nu wel hard gewerkt aan het nieuwe systeem, het nieuwe stelsel, waardoor de fouten niet zouden moeten worden.
Ja, we moeten misschien even naar die aanbevelingen uit het rapport, want die gaan daarover. Hè? Een van de aanbevelingen was dat er een wet moet komen die zegt hoe je met kroongetuigen moet omgaan.
Ja.
En waarom werkt het niet zoals het nu gaat?
Nou, nu is er een kroongetuigenregeling. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat het Openbaar Ministerie gaat met... Hè, iemand meldt zich die zegt, joh, ik heb allemaal verschrikkelijke dingen gedaan samen in een criminele organisatie. En ja, ik wil eigenlijk schoon schip maken. En in ruil voor strafvermindering lap ik mijn voormalige partners in crime erbij. Dan gaat het Openbaar Ministerie met zo iemand wielen en dealen. En ik bedoel, iedereen die het Marengo proces gevolgd heeft, nou, die weet dat wielen en dealen, of ook een passageproces, dat is een eerder liquidatieproces, als je die hebt gevolgd, dat weet je dat van dat wielen en dealen enorm gezeik kan komen. Ik zeg kan komen, hè, want dat is in die twee gevallen, bij die twee kroongetuigen, mm-hmm, enorm uit de hand allemaal gelopen. Maar dat komt omdat, ja, het is een beetje, het ligt allemaal niet vast. Dus het zijn geen wettelijke kaders waarin alles moet gebeuren. En dat geeft het Openbaar Ministerie aan de ene kant een heleboel speelruimte. Hè? Dus je kan echt marchanderen met zo iemand die kroongetuige
wordt. Ja, maar je kan ook niet zeggen, altijd als jij info geeft, krijg je 5 jaar strafvermindering of
nee,
zo, toch?
Dus in dat rapport stond het ook. En er gaat eigenlijk al langere tijd, wordt er gezegd, met name vanuit de advocatuur, van, joh, vat dat nou eens allemaal in wetten en regels. En de vraag is dus, ja, wil dat Openbaar Ministerie aan? Want je verliest daarmee natuurlijk ook een hele hoop onderhandelingsruimte bij de totstandkoming van zo'n kroongetuigendeal. Dilan Jessicus heeft gezegd, ik ga die kroongetuigenregeling nu uitbreiden. Dat wil ze heel graag. Dat is ook haar speerpunt. En daarin, weet je wel, daarin zie je dus ook, denk ik, wel een beetje zo wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Zij loopt hier natuurlijk ook politieke averij op. Als jij zegt, joh, de kroongetuigenregeling, die moet worden uitgebreid. Dat is het paradepaardje van mij en de VVD. En eigenlijk komt er nu zo'n rapport waarin staat, joh, die kroongetuigenregeling in zijn huidige vorm, dat is eigenlijk niet goed geregeld.
Maar wat bedoelt ze met uitbreiden? Dat we vaker kroongetuigen moeten werven? Of wat bedoelt ze?
Nou, wat zij wil is dat bijvoorbeeld ook mensen die advocaten zijn geweest van bijvoorbeeld die criminelen hebben bijgestaan en daar misschien ook kwade zaken hebben gedaan, dat als die overlopen naar justitie, dat een kroongetuigenregeling ook daarvoor geldt.
Of faciliteerders, bijvoorbeeld fiscaal, of de adviseurs van criminele organisaties die te ver zijn gegaan, want anders ben je geen kroongetuig, je moet ook over jezelf spreken. Eén belangrijk hoofdpunt in het hele rapport is dat het Openbaar Ministerie, zoals het nu is ingedeeld, is het en verantwoordelijk voor de opsporing en verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen die moeten zorgen dat bijvoorbeeld de kroongetuigen, maar ook naasten van de kroongetuigen, geen levensgevaar lopen. Nou, we weten allemaal dat het vreselijk is misgegaan met de 3 moorden die rond het proces Marengo zijn gevallen nadat Nabil B. als kroongetuige was gepresenteerd. Een belangrijke aanbeveling is dat op zijn minst gelijk te trekken. Dus wat nu gebeurde, opsporing is heel erg bezig met die kroongetuigen, maar schermt dat allemaal af. Ten eerste uit opsporingsbelang, niemand mocht het nog weten. Ten tweede, doordat we allemaal andere mensen gingen informeren over de veiligheidsrisico's die zij zelf misschien lopen, dat het dan toch uitlekt. Dat moet ondervangen worden. En dat was een belangrijke aanbeveling. En ook in dat licht was het aanvankelijk niet te begrijpen dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Geert van den Burg, op televisie bij Nieuwsuur ging zeggen dat die stoïcijns door zou gaan. Nee, dat hele rapport ademt, gooi het roer om. Kom met een fatsoenlijke kroongetuigenregeling. Je moet erbij bedenken dat de eloquente strafrechtadvocaat Sander Jansen is niet alleen strafrechtadvocaat in zaken waarin bijvoorbeeld in de liquidatiezaak Passage, waarover Wouter net sprak, waar een kroongetuige centraal stond. Hij is ook gepromoveerd op het fenomeen kroogdagen. Hij weet er van alles van en vele jaren geleden is dat. En allerlei aanbevelingen en hoofdlijnen in het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stroken eigenlijk met wat hij toen ook al stelde. Dat je bijvoorbeeld ook een onafhankelijke rechter vroegtijdig zou moeten laten oordelen en meekijken met die kroogtuigenregeling. Nu heeft het Openbaar Ministerie veel te veel speelruimte zelf. En dat ten eerste is dat ongezond, want dan kan het dus gebeuren dat ze puur voor opsporing gaan en uiteindelijk onderschatten. Dat zullen ze oprecht hebben onderschat hoor. En dat is een van de grootste pijnpunten. Men heeft lang gedacht dat het niet zou gebeuren. Een moord op een broer van de kroongetuige of een advocaat of iemand zoals Peter R. de Vries. Inmiddels is die naïviteit wel weg. Als je dat duurzaam wil voorkomen, dan zul je het uit elkaar moeten trekken. En dus is nu ook aanbevolen, doe die hele veiligheidspoot, trek dat uit het Openbaar Ministerie. En breng dat ergens centraal onder. Dat heeft overigens ook nog...
Maar wat bedoelen ze, breng het ergens onder? Dat het onder politie gaat vallen een of nieuw instituut. Een nieuwe organisatie?
Een nieuw instituut moet er komen. Of een bestaand instituut zoals SC2.
Bij die aanbeveling, sorry dat ik je onderbreek, maar ik dacht wel bij die aanbeveling, goh, je zal die baan hebben, hé?
Ja, maar even. In dat aanbevelingsrapport staat, er zijn te veel organisaties die langs elkaar heen werken. En wat gaan we doen? We gaan dus een nieuwe organisatie creëren die dan voor de beveiliging is. Dat klinkt toch niet logisch?
Dat klinkt niet. Dat heb je volkomen terecht punt. Een van de grootste problemen van de hele structuur kon je al lezen op een van de eerste pagina's van dat hele rapport. Dan zie je een overzicht van de verschrikkelijkste afkortingen en zo. Van allemaal, dan zie je dat er hoeveel verschillende organisaties allemaal betrokken zijn en niet met elkaar praten of informatie niet met elkaar bewust of onbewust delen, waarin allerlei bureaucratie van alles kan blijven hangen. Dus daar vind ik jouw opmerking zeer terecht. Alleen, en een ander risico is, als je het op één centrale plek landelijk gaat regelen, zoals aanbevolen wordt, dan is het risico enorm dat de afstand tussen dat instituut dat dat moet regelen en de mensen om wie het gaat, die beveiligd moeten worden, de te beveiligen personen, DBP's, dat die enorm groot wordt. Toevallig ben ik recent ook met allerlei betrokkenen in gesprek geweest die hiermee te maken hebben. En daar heb ik ook heel erg zelf opgehamerd dat het grootste ding is. Communicatie, neem die te beveiligen personen en familie van kroongetuigen en familie De Vries en neem die serieus als gesprekspartner. Geef ze niet alleen het gevoel dat je ze serieus neemt, maar praat ook met elkaar over, want twee weten meer dan één en komen uit een heel andere structuur. En dat gebeurt nu dus heel slecht. Ik proef daar inmiddels wel een grote wens om dat te verbeteren. Dus daar waar ik eerst wel heel erg geschrokken was van het uitblijven van reacties op het eerste rapport, op het rapport en het eerste interview van de OM-baas, dacht ik, ze hebben dus helemaal niets geleerd. De afgelopen week hebben Wouter en ik toch wel meer inzicht gekregen in dat er wel degelijk beweging is gekomen. Dus ik ben minder pessimistisch dan in die weggegooide podcast.
Maar goed, zo'n beweging gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Nee. Er zal nog best wel een tijd overheen gaan.
Maar als ik dan de mensen spreek die daar daadwerkelijk mee bezig zijn met die uitvoering daarvan, krijg ik inmiddels toch wel een beter gevoel dan ik ruim een week geleden had.
Het zal altijd een ambtelijke werkelijkheid zijn. Hè? Dat gaat niet weg. Het is natuurlijk wel heel prettig als je als omgeving van zo'n kroongetuige zegt van, joh, ik heb één aanspreekpunt en daarmee heb ik te wielen en te dealen. En dat is ook iemand die mij heel goed begrijpt. Mm-hmm. Dat is iemand die ook de noodzaken en ook het leven waar ik op zo'n moment in zit begrijpen. Dat je dus niet denkt als mensen, kijk, dat rapport ademt natuurlijk ook iets van dat iedereen dacht van, ja, jouw familie, jouw broer is crimineel geworden en daardoor zit je nu een beetje in de shit en vervolgens ga je allemaal eisen stellen. Dit waren allemaal mensen die gewoon hele, over het algemeen, hele normale levens leiden. En die wilden gewoon eigenlijk niks meer, maar eigenlijk ook niet zo heel veel minder dan hun normale leven voortzetten. Ja, dat betekent, maar als je in een beveiligingssituatie, en Paul weet dat 100 keer beter dan ik, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Maar als je in zo'n beveiligingssituatie zit, dan is een normaal leven, wat je normaal leidt met je kinderen, en dat is gewoon
werk.
Ja, en dan betekent dat wel aan de andere kant dat die daar wel heel goed van doordrongen moet zijn. Van, jongens, dit is een hele grote inbreuk op het leven dat je normaal leidt. En ook van kinderen en dat soort dingen. En daar moet dus ook wel met compassie naar gekeken worden.
Compassie en empathie. En wat je zag, wat wij zeker meenden te ontwagen waren in de eerste dagen na de presentatie van het rapport, is dat het gevoel, men wil niet leren. Kijk, afgelopen jaren, het Parool heeft heel veel geschreven over alle zaken die misgingen rond die familie van de Kroogtuigen, rond beveiliging, hoe een naam van Royce de Vries werd gelekt, van hij is door het OM volgens hen, hij is advocaat van een deel van de familie, dus levensgevaarlijk, want ja, dat ben jij weer, hang je weer in de schiettent, zoals Wouter dat graag placht uit te drukken. En de eerste notie van ze willen niet leren, wat een enorm probleem is binnen het Openbaar Ministerie, is de angst om afgerekend te worden op fouten. De angst dat de minister in problemen komt, de angst dat de top van het ministerie van Justitie en Veiligheid in problemen komt. Gedreven door die angst wordt er heel slecht geleerd en wordt er heel slecht gereageerd op kritiek. En dat is een van mijn belangrijkste kritiekpunten op het instituut Openbaar Ministerie. En wij zagen dit hier ook nu weer gebeuren. En dan moet er eerst, Gerrit van den Burg doet zijn uitspraken, dan komt er van allerlei kanten kritiek. En dan, eindelijk, geeft hij toe dat de dingen fout zijn gegaan. En neemt hij een voorbeeld, wat dat mogen we ook wel even benoemen, aan de politie. Die, want er is ook van alles vanuit de politie misgegaan. Maar de hoogste baas van de nationale politie, Henk van Essen, heeft op de dag van het verschijnen van het rapport gezegd dat hij het hele rapport herkent, omarmt, aan de slag gaat met de aanbevelingen. En dat hij nu helaas moet inzien dat er te weinig empathie, compassie is getoond jegens nabestaanden. Dat is voor... En allerlei nabestaanden waren ook heel boos op de politie, hè? Vergeet je niet. Mm-hmm. Maar dat is een gebaar waar nabestaanden iets mee kunnen. Een gebaar waardoor ze weer...
Het mag niet alleen mooie woorden zijn dat hij toevallig een goede voorlichter had.
Nee. Dat is... En vergeet je niet in het aantal voorlichters. Hè? Want er zijn... we nemen dit nu op de redactie van het Parool vandaag. Er zijn meer voorlichters van al die instituten, de minister en ministerie en polities, dan er mensen bij het Parool werken. Dus en met zoveel communicatiedeskundigen zogenaamd om je heen, kom je nog uit op zo'n domme eerste reactie als Gerrit van den Burg in het begin.
Maar laten we even terug naar de politie. Want die,
Heel even, Onno de Jong en Peter Schouten, advocaat van de Kroongetuigen, die hebben eigenlijk na 3 uur nadat het rapport naar buiten kwam, hadden zij een persconferentie in Den Haag. Waarin ze eigenlijk gewoon al op de trommel begonnen te roffelen. Daarna zat Van den Burg pas bij Nieuwsuur. Hè? Mm-hmm. Dus Paul heeft het nu over die hele batterij aan voorlichters. Die hebben dat dus kennelijk allemaal niet lekker
niet
verwerkt.
Gevoeld.
Ja. Nee, maar die hebben gewoon gedacht, ja, dat zijn die twee schreeuwlelijke advocaten. En wat zullen we nou krijgen, zeg? En dat is heel raar. En vervolgens gaan de advocaten daar de dag erop, doen ze er nog een schepje bovenop. Er ontstaat iets van een soort maatschappelijke verontwaardiging. Van joh, het is wel heel gek wat hier allemaal gebeurt. En dan pas gaan we door de pomp. En die mentaliteit, die moet echt veranderen.
Mm-hmm. En dat voor de duidelijkheid, Wouter en ik zijn er niet op uit dat die moet weg. Dat vinden we ten eerste niet helemaal terecht steeds, maar dat is helemaal het hoofdpunt niet. Het gaat om die cultuur. Die cultuur waarin die fouten blijven worden gemaakt. Mm-hmm. Onder meer doordat de ene partij niet met de andere praat, of doordat er iets in bureaucratie blijft te hangen. Maar ook als dan bijvoorbeeld nabestaanden zich roeren en boos zijn om zaken, heel defensief reageren vanuit de staat altijd. En dat is echt de rode lijn. En dus niet luisteren, maar verbolgen zijn over zoveel weerstand. En dan komt er dus geen communicatie. En dat door nog slechtere communicatie gaan nog meer dingen mis. En dat staat in dat rapport en dat staat in onze stukken al jaren.
Waar maar als je even gaat terug, als jij gewoon even wat verder kijkt dan alleen deze kwestie. Dit is gewoon echt gewoon een, hoe zeg je dat? Een systeemcrisis, hè? Mm-hmm. Want wat hier natuurlijk gebeurt met de omgeving van de Kroongetuigen, is natuurlijk ook wat er gebeurt met toeslagenouders, is ook wat er gebeurt met mensen in Groningen, is dat die overheid telkens denkt, ja, meneer, mevrouw, het is allemaal wel leuk en aardig, maar wij weten wel wat goed voor u is. U moet niet zo'n grote mond hebben tegen ons. En dat is een wezenlijk besef, wat bij die overheid maar niet wil indalen, is die overheid is er voor ons. Die is van ons en voor ons. En ik heb wel eens het gevoel, maar dat men dat in de Ivoren Torens heel anders ziet. En dat is echt heel zorgelijk. Ook als je gaat kijken naar van, joh, we moeten wetten of regelingen helemaal op de schop gaan gooien. Mm-hmm. Gaat die mentaliteit, hoe gaat dat teweeg gebracht worden, weet je wel? En zonder helemaal off topic te gaan naar Groningen en toeslagenouders. Maar dit is natuurlijk wel echt wel een probleem wat groter is zelfs dan deze kwestie.
Overigens moeten we even terug nog naar wat we ook beloofd hebben, nog verder uitdiepen. Hoe verder met de kroogtuinregeling? Ja. Want ik heb net een veer gegeven aan de politiebaas.
Ja.
Maar een paar dagen daarna was iemand anders uit de Nationale Korpsleiding op de radio. En die zei, die greep dit rapport aan om te zeggen, we moeten voorlopig maar geen, we kunnen geen nieuwe kroogtuigen aan. Dus lees, we hebben meer geld nodig voor van alles en zo.
Het is ook verkiezingstijd, hè?
Ja.
Was dat geen bescheidenheid?
Maar dat vond ik zo ontzettend dom om dat na verschijning van dit rapport te zeggen. Want politie en Openbaar Ministerie willen heel graag meer kroongetuigen. Alleen nu dacht iemand even slim te zijn. Hey, we hebben hier nu een kritisch rapport en zo. En wij kunnen de beveiliging, denken we, nu niet regelen. Dus ga ik maar zeggen, geen nieuwe kroongetuigen. Dat is...
Ja, je zou maar net op het punt staan om iets te gaan doen.
En dat wil ze. En dat is er ook zwichten voor terreur. Sorry voor de populistische uitdrukking. Kijk, je moet beleid maken op wat je intens vindt dat goed is. En niet eventjes iets makkelijk even iets aangrijpen om meer geld te vragen. Want pas als we veel meer geld hebben gekregen, dat lees ik natuurlijk in zo'n uitspraak, kunnen we die kroogtuigen beter nog weer doorzetten. Het gaat er natuurlijk om dat je moet gaan regelen dat als je een nieuwe kroogtuig hebt, en een kroogtuig zoals Nebel B of eerder Peter Lacerpe, dat is wel even andere. Er zijn heel andere soorten kroogtuigen. Er zijn soms kroogtuigen ingezet, daar weten we nauwelijks iets van.
Ja,
en daar komen
daar
geen
hoor je
problemen.
Gewoon niks over.
De kroogtuigen in het aan Marengo, het Tachi-proces, gelieerde Eresproces, Tony de G, daar zijn helemaal geen problemen omtrent hem geweest. Daar is die hele rechtszaak is heel soepel verlopen. Dus dat kan wel. Dus het is op een rare manier een verkeerde populistische houding om dat allemaal even op één berg te gooien. Maar als jij een nieuwe kroongetuige van het kaliber Nebel B denkt te moeten gaan presenteren, ga dan zorgen dat die hele beveiliging van die kring eromheen is geregeld. En, wat ook belangrijk is, definieer dan hoe groot die kring is en voor wie heb je dan een zorgplicht? Want er staat ook in het rapport dat de overheid een zware zorgplicht heeft voor naasten van kroongetuigen. Maar, dat is mooi gezegd, en op zich gaat het er ook wel om. Maar als jij dat niet afbakent, dan kun je... Wie moet je dan allemaal gaan beveiligen? Dus daar moet veel intelligenter over worden nagedacht. Voor wie heeft de overheid dan in welke omstandigheden dan een zorgplicht? En in het verleden bijvoorbeeld... Hier in Amsterdam leven die zorgen wel. Er zijn wel mensen die wij heel serieus nemen binnen het apparaat. Die zeggen, wacht eens even. Maar als wij beloven dat we voor iedereen een zorgplicht hebben, hoe gaan we dat dan regelen? Laten we daar eens intelligent over nadenken. Amsterdam wil ik trouwens ook nog even op een andere manier noemen. Er is in het rapport wel... Kijk, we hebben het steeds over het OM, de politie. Maar dat is een veelkoppig monster. Sorry voor de term. En je ziet in het rapport ook dat juist Amsterdam heel vaak heeft gewaarschuwd ook aan bijvoorbeeld Midden-Nederland, die verantwoordelijk was voor de beveiliging van zowel de broer van de familie van de kroongetuigen, als advocaat Dirk Wiersum, als Peter R. de Vries. Er is intern ook heel vaak gezegd, moeten wij niet helpen? Toen de kroongetuigen onverwacht voor iedereen werd gepresenteerd, dus ook onverwacht voor de politie, heeft de politie Amsterdam gevraagd, er zijn mensen die in Amsterdam leven. Moeten wij helpen? Nee, is niet nodig. Dus het is ook veel genuanceerder dan dat. Dus er moet even heel goed gekeken worden, waar gaan dingen goed? Wat is wel en niet goed gegaan? Nou, heel veel dingen die niet goed gegaan zijn, die moeten we gaan oplossen. Maar je moet vooral ook niet doordenderen door dan maar meteen enorme conclusies eraan te verbinden die er niet passen.
Kernwoord in dit is natuurlijk het probleem van doelwitsubstitutie. En dat is een ook in een nieuwe kroongetuigenregeling of een kroongetuigenwet. Wat er nu gebeurd is dat... dat er is gezegd, joh, Nebel, als jij kroongetuige wordt en wij kunnen niet bij jou, dan gaan we gewoon mensen, poppetjes in je omgeving, gaan we eraf halen. En het probleem is nu, hoe ver reikt dat? Weet je wel? En dat is natuurlijk nu waar die staat enorm mee worstelt. Want we leven dus nu in een tijd waarin doelwitsubstitutie, nou echt wel een heel voorstelbaar scenario is, dat iemand zegt, nou, als ik niet bij diegene kan komen, dan pak ik zijn zus of... Dan pak ik. En als je dan verder gaat redeneren, dan pak ik zijn broer, zijn neef,
dan
zijn beste vriend,
groot,
zijn buurman, ja, zijn middelbare schoolleraar. Waar stopt het?
Ja.
En dat is echt wel het grote probleem waar de overheid zich nu voor gesteld ziet.
Ja.
Dat je denkt, oké, we hebben een zorgplicht, maar naar wie eigenlijk allemaal? Want sommige mensen kun je harder treffen als je de buurman doodschiet dan wanneer je zijn broer doodschiet. Dus hoe ga je dat in ambtelijke procedures vatten. Nou, dat is echt een hele ingewikkelde.
En misschien kunnen de procedures zich dan tegen je gaan keren ook nog. Want als je dat gedefinieerd hebt en iets valt er dan net buiten. Dus je moet een intelligent nieuw beleid zien uit te vogelen, waarin voldoende is vastgelegd, maar waarin ook nog voldoende speelruimte is voor de echte specialisten om maatwerk te leveren. Een woord dat ik altijd graag in deze context gebruik. Want in mijn eigen beveiliging ben ik heel erg gebaat geweest bij een heel goede gesprekspartner vanuit Amsterdam hier van de overheid. Met wie ik kan lezen en schrijven. En met wie we samen maatwerk konden bedenken. Wat past bij mijn dreiging, in mijn leven, hoe ik het wil leven. En dat maatwerk heeft de familie van de kroongetuigen en de familie de Vries en allerlei mensen. Openbaar ministerie mensen, rechters, andere mensen, politiemensen die nu met hoge dreiging geconfronteerd zijn door het werk dat ze doen in de context van het geweld dat in Marengo heeft plaatsgevonden. Die hebben gewoon recht op maatwerk. Het is makkelijk gezegd, het is het allermoeilijkste om te regelen. Dus daar hebben we de komende maanden, jaren, heeft iedereen zijn handen vol aan om dat goed voor elkaar te krijgen.
Ik wil nog even naar één ding toe, want er zijn dus die conclusies van het rapport. En de reacties erop hebben mensen gezegd, nou, we hebben dit niet goed aangepakt, we hebben fouten gemaakt. Betekent dat ook bijvoorbeeld dat er nu een vraag boven de markt hangt over een schadevergoeding?
Zeker. Ja, dat is natuurlijk, hè, en dat is, zou niet meer dan billig zijn ook. Dat
daar, ja, het al jaren boven de markt, hè, sinds maart 2018 toen broer Redouan is vermoord na al die waarschuwingen van de familie. Ook nog eens waarschuwingen die ontkend werden op die dag door het Openbaar Ministerie. Dus het is een zichzelf herhalend patroon. Hè? Mm-hmm. Er zijn allerlei waarschuwingen geweest. Dan wordt die broer doodgeschoten. En iemand die dat ook zelf niks aan kon doen, maar iemand namens het Openbaar Ministerie heeft toegezegd, hij wilde geen beveiliging. Dat is helemaal niet waar. Het staat ook in het rapport. Daar moesten wij natuurlijk weer aan denken toen Gerrit van den Burg op de dag van de presentatie van het rapport ging zeggen, we gaan stoïcijns door. En dat zal wel verkeerd uitgedrukt zijn. Maar die cultuur en die schadevergoeding, als het zo is dat de overheid niet wil toegeven wat er fout is gegaan en dus ook niet gaat verbeteren, omdat ze bang zijn dat ze de schadevergoeding moeten betalen, daar zijn we ver van huis.
Ja, en het is natuurlijk zo. Het is natuurlijk wel zo dat met zo'n rapport in de hand heb je natuurlijk wel, als je een schadevergoeding eist of vraagt, heb je natuurlijk wel, kun je het handen en voeten geven. Ja. Zeggen, kijk, joh, dit staat erin. Dus dat er zoiets gaat gebeuren, dat is, voor mij staat dat wel zo'n beetje vast.
Oh ja, dat is ook al aangekondigd. Maar, ja. Wat je ons, de maatschappij en de nabestaanden gunt, is een intelligent systeem dat toekomstbestendig is. Los van de vraag wie er op welk moment schadevergoeding moet betalen.
Dankjewel Paul en dankjewel Wouter. We gaan het hierbij laten. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. En als je niks wil missen, schrijf je dan in voor onze misdaadnieuwsbrief. Linkjes vind je in de show notes. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee voor de tune en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.